Dank u vriendelijk. Ik heb 4 vragen van u gekregen. Daar ben ik zeer dankbaar voor. Dat is de eerste vraag. Wat zijn precies de regels van het Koninkrijk Gods? Waar staat dat in de Bijbel? Dit moet een protestant zijn. Die wil altijd weten waar staat het in de Bijbel. Terecht. Terecht. De heer Jezus geeft het al zelf aan in vers 19 van Matteüs 28. Hen dopende en dan en lerende te onderhouden al wat ik u geboden heb. In Johannes 14, in de opperzaal, in de laatste nacht van zijn leven op aarde, zegt de heer Jezus, wie mij lief heeft, die bewaart mijn geboden. En als iemand mijn woord bewaart, de vader en ik zullen tot hem komen en woning bij hem maken. Vers 21, vers 23 van Johannes 14. Al het onderwijs van de Heer Jezus is gebod. Ik heb ooit een boek geschreven, Hoe lief heb ik uw wet over de Torah. Dat is ook in het Engels vertaald. Ik hoop dat het van het jaar uitkomt. En een veel uitvoerige studie, want het is ongelooflijk belangrijk. Klinkt misschien een beetje arrogant, maar er is zoveel misverstand over de Torah. Aan alle kanten. Het is een van de grote, grote thema's die een nadere uitwerking verdienen. Paulus is Mordicus tegen degene die in de gelaten brief menen dat je aan de Sinaïtische wet moet onderwerpen om behouden te kunnen worden. En dan denk je, hij is helemaal klaar met de wet. En dan tegen de tijd dat je dat denkt, kom je bij gelaten 6 vers 2 en daar staat, draagt elkaar anders last en zo zult gij de Torah van de Messias vervullen. Ik vertaal het even zo. Tuurlijk. We kunnen niet buiten de geboden van de Heer. Er komt nooit een tijd tot in de eeuwigheid dat we niet meer onder de geboden zullen staan. Want dat hoort bij de verhouding tussen schepper en schepsel. Maar ook tussen de koning en de onderdanen. De onderdanen zijn onderworpen aan de regels van het koninkrijk. En het hele Nieuwe Testament is wat dat betreft regels van het koninkrijk. Iemand heeft een keer alle gebiedende wijzen opgeteld in het Nieuwe Testament. En die kwam op 1050. Dus als u medelijden hebt met de Joden, die hebben 613 geboden. En dan moet u nog meer medelijden hebben met de christenen, want die hebben 1050 geboden. Dus al het hele Nieuwe Testament is Torah voor ons. En mijn goede vriend Kees, die herinnerde, ik had het over Thomas van Aquino, maar herinnerde me ook aan het woord van Augustinus. Heb God lief en doe wat je wilt. Et fac quod vis in het Latijn. Met andere woorden, als je dat begrepen hebt wat Thomas zei, Thomas leefde natuurlijk 800 jaar later, maar dan begrijp je ook, als je vanuit de liefde opereert, dan kun je ook zeggen dat is de samenvatting van alle geboden van de Heer Jezus. Er zijn er 1050, maar je kunt ook zeggen, Johannes 13, vers 34, een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt. En dan staat er achter, vers 35, daaraan, als jullie liefde hebben onder elkaar, zullen alle mensen weten dat jullie mijn discipelen zijn. Dus je kunt ook al die geboden aan de kant schuiven. Heb God lief, heb je naaste lief, heb je broeders lief. En dan echt concreet uitgewerkt, hè. En doe wat je wilt. Want dat is de hele Torah. Zelfs de Sinaïtische Torah, dan zie je ook dat de kern van de Torah altijd hetzelfde is. Er is maar één Torah. In de Sinaïtische Torah is dat precies hetzelfde. God lief hebben boven alles en naast als jezelf. Dus als je het ingewikkeld vindt om al die 1050 regels uit je hoofd te leren, beperk je dan tot die ene regel. Heb God lief en daarnaast als jezelf. U had het over de wapenrusting om de werken van de duivel te vernietigen. Hoe precies? Lees Efeze 6. Want daar wordt die wapenrusting beschreven. En dan gaat het vooral over de morele karaktertrekken. Dan gaat het over de lendenen van de waarheid, het borsthangers van de gerechtigheid. Dat zijn allemaal de morele eigenschappen waaraan je moet voldoen. En dan kun je, nou ja, gaan natuurlijk nog geen verhandeling daarover geven. Maar die geestelijke strijd is zelf al problematisch. Achter deze vraag ruik ik een andere vraag. En dat is geestelijke strijd. En ik moet eerlijk zeggen, dat zeg ik nou niet om te kritiseren. Jullie snappen dat wel, we zijn gewoon onder elkaar en we praten eerlijk. Maar in de reformatie ging het in de geestelijke strijd veel te veel en veel te eenzijdig tegen de strijd, tegen de zonde in ons. En heel veel christenen hebben nog nooit van een andere strijd gehoord. En als ik dan tegen ze zeg, maar luister, die strijd tegen de zonde in je, dat komt helemaal niet voor in de Bijbel. Dat is een verzinsel. kijken ze zeer vreemd aan. Ja, er is het, komt het strijd tussen het vlees en de geest in Galaten 5. Oké, dat komt er dan nog een beetje bij. En Romeinen 7 is alweer heel wat anders dan Galaten 5. Maar dat is een defensieve strijd tegen een zonde, waarbij ze ook elke keer ontdekken dat ze het weer afleggen, dat ze het verliezen. Want elke keer als je opnieuw zondigt, heb je dan toch weer verlies geleden. Dus het is ook nog eens een redelijk hopeloze strijd. Terwijl de strijd in Matthäus, in de Efeziërs 6, dat is een offensieve strijd. Dat is een strijd waar het hier ook over gaat. Als we daar gelezen hebben over het vernietigen van de werken van de duivel, het tegenstaan van de werk. Een prachtige Bijbeltekst die u daarbij kan helpen is Filippenzen 1, vers 26, 27. Daar heb je nou een offensieve strijd. En dat is de strijd van de evangelieverkondiging. En dat betekent trek erop uit en verkondig het evangelie en zodanig dat je daarbij bewust bent dat als mensen gewonnen worden voor de Heer Jezus, het rijk van de Satan weer een stukje verder teruggedreven wordt zoals ik straks zei en het rijk van Christus weer een stukje uitgebreid wordt. Dat is een offensieve strijd, maar in die strijd ben je kwetsbaar als je de wapenrusting niet hebt. Als je zelf niet waarachtig bent met de lenden om God met de waarheid, dan prikken mensen daar doorheen. Als je je borstharnas, dat je borst, dat je hart beschermt. Als je zelf daar innerlijk niet rechtvaardig bent, als je niet met een goed geweten handelt, dan pakken mensen je daarop. En zo kun je met al die dingen zien, je moet daar geestelijk voor toegerust zijn. Maar dat is niet iets spectaculairs, dat is ook niet iets voor gevorderd of alleen maar voor mensen die heel verheven zijn. Dat is voor al die Efezische gelovigen. Dat is voor ons allemaal. Die dingen zijn gewoon noodzaak om je op die manier te werpen. Het zwaard van het geest, dat is het woord van God. Maar een van onze grootste problemen is dat de Bijbel niet meer gekend wordt. Als je mij een letterlijk zwaard in de handen zou geven, nou, dat is levensgevaarlijk. Ik zou ermee allereerst in mijn eigen rug hakken, geloof ik. Want ik weet niet hoe met zo'n ding moet omgaan. Dat wil ik ook helemaal niet weten trouwens. Ik ga er ook absoluut niet mee oefenen. Maar zo is met de Bijbel precies hetzelfde. In Hooglied 3 lezen we over de 60 helden die allemaal het zwaard in de hand hebben en dan staat er geoefend ten strijde. Want 60 helden met een zwaard in de hand die niet geoefend zijn te strijden, daar heb je helemaal niks aan. Zoals je niks hebt aan een regiment politieagenten, dat zal vast wel niet regiment heten, maar die allemaal een pistool hebben, maar nog nooit schietoefeningen hebben gedaan. Dat wordt helemaal niks. Daar heb je al één ding. Hoe kunnen we de vijand? Er staat hier concreet, we hebben het gezien. De boze plannen die tegen uw heilig woord beraamd worden. Hoe wil je die ontzenuwen? Hoe wil je die plannen ontmaskeren? Hoe wil je alle aanval op het heilig woord weerleggen? Als je je Bijbeltje niet kent. Dat is een van de meest zorgelijke dingen. Er zijn heel veel mooie dingen aan de gang in de christenheid vandaag en de dag in Nederland. Er zijn redenen om dankbaar voor te zijn. Maar niet wat de kennis van de schrift betreft. Dat is diep treurig. Of zoals men wel eens zegt, we hebben allemaal een heel klein Bijbeltje met onze eigen favoriete tekstgedeelte. Een heel groot deel waar we helemaal nooit naar kijken. Wilt u nog eens uitleggen, Efeze 5, wees dan navolgers Gods. U zegt dat is dieper dan de navolger van Christus. Ja, in die zin dat navolging van Christus betekent concreet een mens die hier op aarde geleefd heeft en op wie wij moeten lijken. Daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Zoals die rabbijn die van verder gekomen was om die anderen, die magie, te horen. En naar hem te kijken en hem te luisteren, te observeren. Als je de Heer Jezus wil leren kennen en wil weten hoe je hem moet navolgen, lees de evangelie, lees de evangelie, lees de evangelie. Ik heb ooit een zeer oude vriend, een leermeester van mij gehad, die in de oorlog in een concentratiekamp terechtkwam. En een kampbewaker smokkelde een Nieuw Testamentje in zijn cel. Daar was hij ongelooflijk dankbaar voor. Hij zei, ik heb de hele dag gelezen, gelezen, gelezen. En het enige wat ik las waren de evangelie. En als ik aan het eind van Johannes was, dan begon ik weer bij Matthäus 1. Ik heb aanbiddingsmomenten gekend. Die Jezus, maar ook, dit is mijn meester die ik moet volgen. Zo moet ik zijn. Zo moet ik mij gedragen. Zo moet ik antwoorden. Dat is de meester op wie ik moet lijken. Daarom zeg ik, de navolging van Christus is veel toegankelijker. Maar navolging van God, wees navolgers van God. De Latijnse Bijbelvertaling zegt imitatoren van God. Vandaar dat Thomas a Kempis, dat is nou weer een andere Thomas uit de middeleeuwen, dat boek geschreven heeft, De Imitatione Christi, over de navolging van Christus. Maar dit is dan de navolging van God. Maar imiteren betekent dat Gods heilige eigenschappen in mij gereproduceerd worden. Als hij zegt, wees navolgers van God, dan zegt, als God heilig is, jij moet ook heilig worden. Zegt hier Jezus zelf, hè? In de bergrede weer. Wees dan volmaakt zoals mijn Vader in de hemel volmaakt is. En in de variant van Lucas staat, wees dan barmhartig zoals mijn Vader in de hemel barmhartig is. Maar ik citeer al 1 Petrus 2. Als God heilig is, dan zegt hij, wees heilig, want ik ben heilig. Wees heerlijk, want ik ben heerlijk. Wees liefdevol, want ik ben liefdevol. Wees barmhartig, want ik ben barmhartig. Wees genadig, want ik ben genadig. Etcetera, etcetera. Dat is navolging, dat is imiteren van God. Imiteren van God betekent niet dat wij ook gaan scheppen en dat soort dingen meer. Natuurlijk niet, dat kunnen we helemaal niet. We blijven altijd schepselen. Hoewel 2 Petrus 1 vers 4 wel heel ver gaat. Hoor. We zijn deelgenoten geworden van de goddelijke natuur. Als ik dat ooit beweerd had, dat stond niet in de Bijbel, dan was ik van dwaalleer beschuldigd. Maar Petrus schrijft het, 2 Petrus 1 vers 4. Deelgenoten van de goddelijke natuur. En de Oosterse theologie heeft er heel veel werk van gemaakt. Die noemen dat de theosis. De oude kerkvader Athanasius, weet u wel, de man van de geloofsbelijdenis van Nicea, die zei al, God werd mens omdat mensen God zouden worden. Schrikken wij in het Westen. Maar hij bedoelde niet dat wij, zoals de Satan dat beweerde, gij zult als God zijn, dat wij letterlijk aan het goddelijk wezen deel krijgen. Maar dat wie en wat God is in mensen gereproduceerd wordt. En daarom zei ik ook straks in de Oosterse theologie is dat het hoogste, dat door de kracht van de Heilige Geest, door de vervulling met de Heilige Geest, ook een verwaarloosd thema in het Westen, het beeld van God in ons gereproduceerd zal worden, hersteld zal worden zoals dat in Genesis 1 bedoeld was. Ik hou wel van die Oosterse theologie. Ik denk dat in veel opzichten evangelicale theologie meer gemeen heeft met die Oosterse theologie dan met heel veel uit de katholiek-protestantse traditie. Maar dat is nou een heel onderwerp op zich. De vraagsteller het kennende zal er altijd nog wel meer over te zeggen zijn, maar dit moet je dan maar even mee doen. Waar staat in de Bijbel dat onderscheid navolgens, er staat nergens in de Bijbel, er is het volgende verschil tussen het navolgen van God en het navolgen van Christus. Maar wat je navolging van Christus, dat betekent, ik ben de discipel, hij is de meester. En zoals ik gisteravond in dat Veluwse dorp heb uitgelegd, dat is een mooie avond trouwens, leuke hervormde daar. In dat dorp heb uitgelegd, dat is, leerling zijn, discipel zijn, is niet alleen maar leerstof overnemen, zoals kinderen dat doen op school. Maar het is ook een volgeling worden. Je wil worden, dat is Matteüs 10 vers 25. Het is de discipel genoeg als hij wordt als de meester. Het gaat niet om het halen van een diploma. Het gaat erom dat je wordt als de meester. Nogmaals, dat is wat die rabbijn, want dat was zelf ook een rabbijn, dat hij dat zei van die beroemde prediker. Die prediker die preekt niet alleen maar mooie dingen. Hij leeft wat hij zegt. Hij is Torah. En dat zie je in alles aan hem. Hij is Torah geworden. Hij lijkt op de Torah. De Torah heeft in hem gestalte gekregen. Zoals je dat in Psalm 40 leest. Psalm 40, ja, van de Messias. Uw wet, ik zeg het met de Statenvertaling. Uw wet is in het midden mijns ingewand. Dat wil zeggen, tot in de diepste vezelen van mijn bestaan ben ik een en al Torah. Nou, dat is wat wij moeten worden. Maar navolging van God, dan gaat het niet over een meester en slaven en dienstknechten, volgelingen, discipelen. Maar dan gaat het over het wezen van God dat in ons weerspiegeld wordt. Dan gaat het om al die eigenschappen, zoals bijvoorbeeld de heiligheid van God waar we het over gehad hebben, die in mensen weerspiegeld wordt. En dan staat er zo mooi achter om ons te bemoedigen, dat mag ik nog wel zeggen, dat is goed dat ik er nog even aan denk. Wees dan navolgers van God. En dan gaat het toch weer over de Heer Jezus. Want als wij dan wanhopig naar ons hoofd grijpen en zeggen, maar hoe moet dat nu toch in vredesnaam waar wordt gemaakt? Dan staat er en wandelt in liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft. En zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Dus je zou het zo kunnen zeggen, wees dan navolgers van God. En als je niet weet waar je beginnen of eindigen moet, kijk dan maar naar de Heer Jezus. Want hij was een navolger van God. Ik zei u al, twee keer wordt van hem gezegd in het Nieuwe Testament, hij was het beeld van God en hij is het beeld van God. Dat wil zeggen, er is geen mens ooit geweest en wie die afdruk van Gods wezen zo duidelijk zichtbaar wordt als in hem. Vandaar dat Wij zeggen, wees navolgers van God. En als je niet weet hoe dat moet, dan kijk je naar de Heer Jezus. Want hij was een navolger van God. Dus in die manier komen die twee dingen ook weer dichter bij elkaar. Navolging van God en navolging van Christus. Ik begrijp het niet, staat hier. Als iemand tot geloof komt, zegt u dan, doe je dingen omdat het moet. Maar als je tot geloof komt en... ervaar ik juist dat je niets liever wilt dan hem dienen en volgen. En dat is juist niet wettisch. En juist nu ik wat verder op de weg ben, komt er soms de klad in. Hoe verklaart u dat dan? Dit wordt bijna een pastoraal gesprek. Maar de essentie zit in dat eerste gedeelte. Ik zou bijna zeggen, was het maar zo simpel. In elk van ons schuilt een fariseertje. Dat is het fariseertje met opgeheven vingertje. Dat mag niet. Dat mag. Denk maar aan de harde manier waarop we over homofielen hebben geoordeeld. We hadden daar een paar bijbelteksten bij die daar helemaal niks mee te maken hadden. En we hieven het vingertje op en zeiden, kijk, het mag niet. Het mag niet. Hoe die mensen zich voelden en hoe ze de dingen beleefden en zo, dat was veel later gekomen. We begonnen met te vertellen wat niet mag. En dat hebben we op talloze zaken gedaan. Vrouwen moeten een hoedje op in de kerk. Waarom? Dat moet. Waarom dan? Ja, dat wisten we niet. Want de enige tekst die we voor hadden, daar staat dat vrouwen bidden en profeteren in de gemeente. Dat mogen die vrouwen in die kerken nou juist helemaal niet. Maar dat geeft niet. Het mag. Het moet. Het moet. Het mag niet. En elke kerk en kring, ik zal u even troosten, dan denkt u dat het weer alleen daar, maar dat hoedje was nog helemaal het eerste voorbeeld dat me er binnen schoot. In elke kerk en kring hebben ze zulke ongeschreven regels. En soms worden ze opgeschreven en dan zijn het geschreven regels. Weet u, en hoe meer er van die regels zijn, des te meer verhult dat een innerlijke leegte. Hoe meer innerlijke leegte er is op geestelijk terrein, des te meer zoekt men zijn identiteit in uiterlijkheden. Wij doen de dingen zo en daarmee laten wij zien dat wij anders zijn. Nou, als Paulus zegt in de NBG-vertaling in Efeze 4, dat is weer bij preek van aanstaande zondagavond, gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen, dan gaat het niet over dat soort uiterlijkheden. Die mensen zouden allemaal die tekst moeten lezen, maar ja, je krijgt oorlog als je dat zegt. Romeinen 14, vers 17. Het koninkrijk gods gaat niet over eten en drinken, over grote en kleine doop, over wel hoedjes of geen hoedjes. Vrouwen die wel preken, niet preken, over duizend jaar rijk, ja of nee, over de geestesgave, ja of nee. Al die dingen gaat het allemaal niet om. Het gaat over gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Oh, er is één met mij eens. Eén maar. Eén maar in de hele zaal. Want wij roepen allemaal, ja ho ho, wacht even, zo makkelijk gaat het niet. En dan komt dat wetticisme naar boven, dat fariseetje met het opgeheven vingertje. Wel, je moet wel even hier aan denken en daarom denken en zus en zo. Die dingen zijn allemaal erg belangrijk. Ik ben vandaag naar de kapper geweest, dat had u al gezien natuurlijk. Dat is een Turkse kapper, een vrouw. Ik zei tegen haar, waarom heb jij geen sjaal om? Ja, dat zou eigenlijk wel moeten. Maar jij zei ze, als ik het helemaal goed zou deed, dan zou ik niet eens u mogen knippen, want ik mag helemaal geen andere man aanraken. Ik zei, nou begin ik me bijna schuldig te voelen, zeg. Dan heb je aan de ene kant allemaal regeltjes. En aan de andere kant het halve schuldgevoel dat je die regeltjes overtreedt, omdat het is één groot systeem van wetticisme als je niet oppast. Ik zal niet zeggen dat daar niet mensen zijn die echt heel oprecht die dingen doen vanuit liefde voor Allah en de Koran, maar... Nee, dat wetticisme. Ik ben blij dat de vraagsteller of stelster, wie dat ook mogen zijn, zo'n geweldige uitzondering is. Maar bij verreweg de meeste christenen zit er een fariseertje diep in ons hart. Dat ons zegt, zo zijn onze manieren. Al die je met ons mee wil gaan, die moet onze manieren verstaan. En die moeten dingen allemaal net zo doen als dat bij ons is. Als je in een andere gemeenschap terechtkomt, dan merk je al heel gauw, wat zijn onze manieren? En daar heb je je wel aan te houden. Nee, wetticisme, daar zijn ontzettend veel dingen over te zeggen, maar ten diepste is het toch, we doen de dingen omdat het niet mag, maar we zouden eigenlijk wel willen, natuurlijk. Ik vertel wel het verhaaltje van een man die thuis naar zijn vrouw e-mailt, ik zit op zakenreis, ik zit in een hotel, leuk, ik heb een ontzettend aardige vrouw leren kennen, ik heb mee gegeten, geweldig. En nou, ik had er heel graag mee naar de kamer genomen, maar gelukkig dacht ik nog bij tijds aan het zevende gebod en ik heb het niet gedaan. Misschien heb ik destijds bij het 70 gebod dit ook wel verteld. Maar die andere man, die mailt naar huis. Ik heb een heel aardige vrouw ontmoet. Ik heb heel leuk mee gepraat. En dan niet van, maar het mag niet, maar ze haalt niet bij jou. En het verschil is dus niet alleen maar, ik wil niet eens meer, want dan nog zit het in een negatieve sfeer. Ik wil eigenlijk best, diep in mijn hart, ik ben ook maar een vent, maar eigenlijk wil ik niet. Nee, ik heb mezelf, ik wil helemaal, nee. Mijn vrouw is de beste, ik zou niet eens op het idee komen. En dat is met de liefde voor God ook zo. Want je kunt jezelf ook wijs maken, ik wil al die dingen helemaal niet. Maar dat is alleen maar waar als inderdaad God die allerhoogste plaats inneemt. En dan al het andere daarvoor werkt. Een tekst die ik gisteravond ook noemde in dat liefelijke Veluwse dorp. Dat was die tekst uit Lucas 4:14 over discipelschap. Waarin hij zegt, als je niet je vader en moeder haat en je vrouw en je kinderen, dan kunnen jullie mijn discipelen niet zijn. Dus ik vroeg aan die mensen daar, wie van jullie haat zijn vader en moeder? Geen vinger omhoog. Wie haat zijn vrouw en kinderen? Geen vinger omhoog. Ik zei, nou, veel discipelen zijn er in dit Veluwse dorp niet.
Het staat er niet haten, dus het staat er meer liefheid.
Nee, dat is wat het betekent, maar het staat er wel. Juist, zeker in jouw Statenbijbel. Lucas 14, zoek op. Zoek op. Zelfs in de herziene Statenvertaling staat het. Ja, je gaat uitleggen wat het betekent. Je verklapt de zaak. Ik zal het je even vertellen uit de herziene Statenvertaling. 14 vers 26. Lucas, als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouwen, kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Zo, nou jij weer. Tuurlijk. Wij weten dat het betekent als, ja, maar toch, als je uitlegt hoe het betekent, is het nog steeds heel groot hoor. Als je mij niet meer lief hebt dan je eigen vrouw. Als je mij niet meer lief hebt dan je eigen ouders, je eigen kinderen, kun je mijn discipel niet zijn. Wij evangelisch hebben een wat lossere manier van huwelijksdiensten leiden. Dat weten jullie misschien wel. En meermalen mogen jongeren dan naar elkaar toe. Binnenkort mag ik de trouwdienst leiden van mijn oudste kleinzoon. Vindt u dat nou niet mooi? Heerlijk. Ik weet niet, ja, gaan we dat ook op die manier doen. Maar wat ze tegen elkaar zeggen, dat weet ik niet. Maar ik heb meermalen meegemaakt dat zo'n jongen of zo'n meisje zegt, en dat ontroert me altijd. Als ik het nou vertelde, ontroert me dat alweer. Dat ze zeggen, ik hou het meest van de Heer Jezus, maar daarna hou ik het meest van jou. Dan denk ik, ik weet niet, ze hebben nog een heel leven voor zich, hoop ik dat ze dat allemaal moeten waarmaken en dat ze dat maar moeten laten zien. Maar dat is op dat moment inderdaad de intentie van hun hart. Intentie van hun hart. De Heer Jezus is nummer 1. Maar jij bent de nummer 2 van mijn leven. En zo hoort het te zijn in een huwelijksdienst. En dat is waar het hier over gaat. De Heer Jezus, als je mij niet nummer 1 maakt van je leven. Tuurlijk bedoelt hij niet dat je letterlijk je vader en moeder moet haten. Dat zou een strijd zijn met het gebod. Gij zult eer je vader en je moeder. Mannen moeten een vrouw lief hebben, staat er een paar keer in het Nieuwe Testament. Die mannen zullen wel nodig hebben. Van vrouwen staat het maar 1 keer. Maar die mannen zullen wel, gij moet hun vrouwen lief hebben. Dus de Heer Jezus kan nooit bedoelen dat ze hun vrouw moeten haten. Maar wat hij bedoelt is, ik bovenal. En anders kun je mijn discipel niet worden. Kijk, dat hoort tot de moeilijkste versen van het Nieuwe Testament. Ja, nou, ik hoop dat de vraagsteller een beetje tevreden is. Zijn er nog schriftelijke, mondelinge vragen? Ja, nou komen de mondelinge vragen. Jij komt nog wel. Gaat uw gang.
Het was me zeer aangenaam om over deze intimiteit die je kan hebben met de Heere God, u te horen spreken. U kunt dat nooit zeggen als u dat niet zelf beleeft, dat heb ik geproefd. En dat zijn zomaar hemelig wandelden met God. En dan denk je na, hoe heeft zo'n man geleefd? Toen God zelf mens geworden is in Yeshua en hier gewandeld heeft, heeft hij laten zien het koninkrijk van zijn vader. En ik heb lange tijd niet dat verschil geweten tussen die twee koninkrijken. En in het gesprek met Nicodemus, daar zegt Yeshua ook, tenzij een mens wederom geboren wordt. En als je niet onderwezen wordt door de Heilige Geest, dan kun je deze dingen niet weten. De intimiteit, want dat gebed wat u vanavond begonnen bent te behandelen, dat is onderhand geworden tot een traditioneel gebed. Wat zo makkelijk, ja, daar heb ik zelf al meegedaan, wat zo makkelijk gebeden wordt, maar waarvan de diepgang niet begrepen wordt. En die intimiteit heb ik vanavond gehoord. En om zo met God te wandelen, dat Hij wil maken, naar zijn beeld en gelijkenis, en u hebt het ook aangehaald, dat Hij ons zelf leert zoals Hij denkt dat wij ook zullen denken, daar word je wel zo vreselijk blij van. En als je daar, en dat is mogelijk nog steeds in deze wereld, als je dan die gelegenheid krijgt om dat getuigenis af te leggen, dan ervaar ik, dan heeft Hij je gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. Om zo de eer van God te openbaren. Ik ben echt geroerd van.
Dank u wel voor uw commentaar. En mooi dat u de Heer Jezus met zijn Hebreeuwse naam aanspreekt. Als ik onder Messias beleidende Joden ben, of in mijn lezing over de Torah zeg ik ook altijd Yeshua. Jij bent aan de beurt.
Als je het betoog van u vanavond serieus neemt, en dat doe ik, er is natuurlijk ontzettend veel gezegd. Wat er door mij heen naar buiten moet treden als bijdrage van het Koninkrijk van God en van zijn heilige naam. Ik weet niet, misschien ben ik wel de enige in de zaal. Maar dan zeg ik, heren, wat schiet ik tekort? Dan ben je wel eens bang, zou je wel echt een discipel zijn? Want wat ik tekort schiet in deze. En u zei, zonde en genade, dat zei ik tegen u. Dan moet je soms weer vanuit je zonde en je tekorten vluchten en om genade smeken. Ja, ben ik nou de enige in de zaal die zegt, ach...
Nou en, al zou je de enige zijn, wat geeft dat nogal?
Maar als je het toch serieus neemt,
ja,
zit je
tuurlijk,
daar.
Dat is zo,
zeggen,
ja.
Prachtig, maar hoe ik, dan mag je wel zeggen, hoe is het nou in mijn leven?
Ja. En toch, die discussie hebben we al vaker gehad. En wat mij betreft hebben we die nog menigmaal. Het is waar, maar het is vaak in die dingen zo... waar leg je het accent? Je kunt zeggen, ik schiet daar hopeloos in tekort. Dat kan, dat geldt niet voor jou hoor. Dat kan ook een excuus zijn. Je kunt je verschuilen achter het woord van de catechismus, dat zelfs de allerheiligste maar een beginsel van heiligheid hebben. Dat denk ik, nou, ik ben maar een gewone jongen, daar kom ik helemaal niet aan te passen, dus ik hoef het niet eens te proberen. De besten hebben het zelfs nog maar tot een beginsel gebracht. Een beginnetje. Dat kan je dus zeggen. Je kan zeggen, ik schiet er hopeloos in tekort. Je kunt ook zeggen, wauw, dat God mij uitverkoren heeft om in dat leger van hem betrokken te zijn. Dat leger des heils, mag ik wel zeggen. Dat leger van al die mensen, kleine, nietige soldaatjes, die samen tegen die vijand mogen optrekken. Ik ben nooit in militaire dienst geweest, daar ben ik wonderlijk voor bewaard gebleven, mag ik wel zeggen. Maar, met alle respect naar deze hoge officier. Maar, wat was kapitein hè? Ja. Nou, voor mij is dat onbereikbaar hoog. Maar, daar stel je voor, een van de dingen die je daar leert, heb ik begrepen. Dat is, als al die soldaten zeggen, wie ben ik? Dat ik mag op. Ik zeg dat niet om denigreerd over jouw woorden te spreken. Hè? Of wie ben ik dat ik mag opkomen mede voor de. Ik schiet daar hopeloos in tekort. Een heel leger van zulke mensen gaat de nederlaag leiden. Wat er gebeurt, dat is natuurlijk psychologisch, dat begrijp ik ook wel. Is dat die mensen enorm worden opgepept. Met elkaar kunnen we het. Wij kunnen die vijand verslaan. Als je tegen mensen zo zegt, nou jongen, laat het maar vergeten, dat wordt toch niks. Wij kunnen die vijand verslaan. En dan zegt deze broeder ook heel terecht. Daarvoor heeft God de Heilige Geest gegeven. Het is me uit het hart gegrepen. Elke dag worden door misschien wel 1 miljard mensen gebeden. Hoeveel daarvan wordt gebeden door mensen die en de Heilige Geest inwonend hebben. En ook nog begrijpen enigermate wat ze eigenlijk bidden. Een fractie. Dat durf ik rustig te zeggen. Maar daar hoeven we ons niet mee bezig te houden. De echte discipel van Jezus bidt dat met grote ootmoed zoals jij dat aangeeft. Maar ook met het besef, ik ben een kind van God. De Heilige Geest woont in mij. Ik heb alles wat ik nodig heb ter beschikking om in die strijd betrokken te worden. Dat is de andere kant. In mezelf niets. Dat kun je eindeloos vaak tegen jezelf zeggen. In hem alles. Uitverkoren om een discipel van Jezus te zijn. Uitverkoren om een soldaat in zijn leger te zijn. Uitverkoren om samen mee te werken als dat verzetsleger in de Tweede Wereldoorlog. Om de vijand tegen te staan. Dat zo kun je het ook bekijken. Je kunt ook zeggen, ondanks mijn falen, ik denk elke keer als ik zoiets hoor aan de tekst uit Spreuken, ik weet even niet waar dat staat, maar er staat, de rechtvaardige valt 7 keer en staat weer op. En je kunt erg gefixeerd zijn op die 7 keer dat je valt. Maar dat is niet het kenmerk van die rechtvaardige. Het kenmerk van die rechtvaardige is dat hij elke keer weer de genade en de kracht vindt om toch op te staan en weer te beginnen. Ook al weet hij dat hij na verloop van tijd toch weer op zijn gezicht zal gaan. Maar dan laat hij zich niet door ontmoedigen. Hij gaat door. De rechtvaardige is niet iemand die nooit meer zondigt. Maar die als hij gezondigd heeft, weet wat hij ermee moet doen. Ik las ooit bij een van de mensen die mij zeer gevormd hebben in mijn leven deze uitspraak. Het probleem van heel veel christenen is niet dat ze zondigen. Maar dat ze niet weten wat ze met die zonde moeten doen als ze het gedaan hebben.
Misschien schiet er wel niks anders over dan met je tekorten te vluchten tot de Heer Jezus.
Amen.
En zijn voetstappen.
Nou. Dan zijn we het weer helemaal eens. En we zijn het er helemaal uit. Nog meer, want we hebben nog even tijd voor nog een mondelinge vraag of opmerking.
Ik heb een vraag. Dus heb ik een preek gehoord. 1 Petrus 3, vers 15. Maar heilige God, de Heer in uw hart.
Ja.
Ook die heiligheid van God.
Heb je de Statenvertaling of zo?
Ja, ik heb
die
de
Ja, maar dat maakt niet uit. Wat de grondtekst betreft hetzelfde. Want, gaat u verder met uw vraag.
Wat de tekst ervoor ook nog lezen?
Nee.
De dominee legt dat volgende uit. Dat betekent eigenlijk van, geef God een speciaal plekje in je hart. En daar proef ik toch weer iets in, iets van afzondering.
Ja, maar
dat
is, ja, ja.
Vanmorgen, zojuist zei, van het is meer verheerlijken en groot maken. Of bijt dat elkaar?
Nee, kijk, bij God kom je met dat woord afzondering nergens. Bij gelovigen wel, als gelovigen uit God gaan leven, in God gaan leven, voor God gaan leven, dan zullen ze als neveneffect ook afgezonderd raken van het kwaad. Maar dat is niet de eigenlijke zin en het doel en de inhoud en de betekenis. Nee, waarom ik even stutzig woorden, zoals de Duitsers dat zo mooi zeggen, soms hebben ze die Duitsers zo mooi woorden, weet ik even dat Nederlandse niet. Dat is omdat alle moderne vertalingen niet zeggen God, maar Christus in vers 15. Ja, daar staat u even van te kijken. Ja. Daarom, zo ben ik het ook gewend. Maar heilig Christus als Heer in uw hart.
En hoe komt dat? Dat dat van anders vertaald
is? Dat is niet anders vertaald. Dat gebeurt omdat de Statenvertaling gebaseerd is op heel veel jongere handschriften. Al die honderden, duizenden ouderen waren nog niet bekend. Dus ik heb ook tegen die herziene Statenvertalers. Beginnen jullie nou eens met een goede grondtekst? Maar ja, maar dit is wat alle oudere handschriften hebben het dit. Ga er maar even van uit. Maar dat is prachtig. Heilig de Christus als Heer van uw hart. Dat wil zeggen, geef hem die heilige plaats die hem toekomt als de Heer van je leven. En dan staat er ook achter en dat moet je ook overal toegeven. Dat moet je ook overal vooruitkomen, want dan staat er natuurlijk zo mooi. Aan iedereen leg je rekenschap af van de hoop die in je is. Dus als men iets van je vraagt wat niet goed is, dan zeg je niet, ja sorry, ik heb geen tijd of ik heb geen zin. Dan zeg je, ja, sorry, mijn baas wil dat niet. Je kunt ook zeggen, ik wil het niet, maar dan moet je ook aangeven waarom je niet wil. Ik wil veel lijken op mijn baas. Want het is de discipel genoeg als hij wordt als de meester. Matteüs 10, vers 25. Ik wil op de meester lijken. En mensen die op de meester lijken, doen zulke dingen niet. En de meester wil dat ook niet en ik wil het ook niet meer. Iemand zei eens een keer tegen de dochter van Billy Graham op de televisie. Dat vind ik wel verder gaan hoor. Ja, maar u bent ook onder de wet, u mag er ook geen overspel plegen. Toen zei ze dit. En ik ga er geen commentaar bij geven. Zei ze, ik mag alles, want hij heeft mij vrijgemaakt van de wet. Maar ik wil niet. Daar is nog wel wat meer over te zeggen, maar ik laat het even staan omdat ik het toch wel treffend vond. Dat iemand het zo durft uit te spreken. Dit is de vernieuwde wil in de Christen. Ik wil het helemaal niet. Met andere woorden, Je kunt ook zeggen, de Torah in onze harten is die vernieuwde wil in Christus. Christus is die brief die op onze harten geschreven staat, 2 Korinther 3 vers 3. En wat de mensen in mij moeten lezen, dat is Christus. En daarbij hoort niet dat ik dit of dat doe wat andere vrienden, mensen voorstellen dat ik met hen zou gaan ondernemen. En dus niet van het mag niet, maar hij wil het niet en ik wil hem opblijken en nou, daarom wil ik ook niet meer. Maar het is natuurlijk een beetje gewaagd wat die dochter zei, maar ik begrijp het wel. Het is toch wel diep.
Oh, ik denk dat liefde en vrijheid bij elkaar.
Amen, broeder. Zo is dat. Dat is mooi gezegd. Nou, wie heeft er nog meer een duit in het zakje? We hebben nu nog 6 minuten daarvoor per slotverrekening. 7 zelfs. We hebben nog meer Kees in de zaal. Heb jij...
Ik heb nog maar een vraag.
Ja, hoe gaat u maar rustig door?
Ja, mag ik wel doorgaan?
Ja hoor.
Het is voor mij een heel diep zinnetje. Het einde van vraag 123. Wanneer gij alles zult zijn in allen.
Ja.
En ik wil wel niet vragen, wilt u daar nog iets meer over zeggen?
Ja.
Het is een hele diepe zin.
Ja, dat klopt. Maar het staat natuurlijk in 1 Korinthe 15, hè? Ja, ja, zeker. En de Statenvertaling heeft dat helemaal goed. 1 Korinthe 15, dat is een citaat uit de schrift. Dus het is niet verzonnen door Ursinus. 1 Korinthe 15, vers 28. Wanneer alle dingen aan hem, Christus, onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. Je vindt die uitdrukking alles in allen ook wel in andere verbanden. In Kolosse 3 bijvoorbeeld, als het gaat over de nieuwe mens. Maar God alles in allen, dat allen betekent niet per se alle mensen. Het kan ook betekenen alle dingen. God zal alles in alles zijn. Al God zal alles zijn in alle dingen. Dat wil zeggen, in alle dingen die er in de nieuwe schepping dan nog zullen zijn, zal het altijd alleen om God zijn, gaan. Hij is het al, het een en het al, voor alles wat er dan zal bestaan. Voor alles wat deel uitmaakt van deze nieuwe wereld. Het is natuurlijk heel mooi, het koninkrijk behoort aan Christus toe, maar dat komt een moment dat hij, en ik geloof aan het eind van de 1000 jaar van Openbaring 20, maar dat is nou verder van secundair belang, dan geeft hij alles terug in de handen van God. En God is niet simpelweg de Vader, dat is de drie-enige God. De drie-enige God dat in alle eeuwigheid zal alles zijn in alles wat er dan is. Wat mooi is, dat is jouw uitdrukking ook terug, ik zei het net in Kolosse 3, over de nieuwe mens. Waar Christus alles en in allen is. In die nieuwe mens is hij alles voor ons. In alle dingen. Hetzelfde uitdrukking. Graag gedaan. Iemand nog verder? Dan anders gaan wij het afronden.
Ja, nog wel een vraag. Ik ga een beetje misschien wel een gevaarlijk pad op.
Oh, daar houden wij wel van hier.
Maar wij mogen dus als discipelen van onze Heer zijn koninkrijk laten zien. Misschien wel aan je gezicht, aan je ogen, maar met name ook in je daden. En de Heer Jezus heeft gezegd, en zeg nog, dat is daar heel actueel, jullie zullen grotere dingen doen dan ik. Daar kijk ik heel erg mee uit, maar het staat wel geschreven. En om nou zelf met in die intimiteit te leven, dat is een geweldige zaak. Maar als daar de daden van de Heer uit voortkomen, dan kunnen wij dus ook laten zien hoe dat koninkrijk van de Heer God eruit ziet. En dat gebeurt in ons gezin. En soms daarbuiten. Door hand op te leggen. Wel eerst vragen. Ik vraag het wel eerst. Maar dan gebeuren de dingen die ik vroeger niet voor mogelijk gehouden heb. En die gaven en talenten van het koninkrijk, die wil hij ons ook geven. En die zijn eigenlijk al gegeven. En ik weet zeker
dat mijn Vader in de hemel daar ook van geniet. Amen.
Dat was meer een opmerking dan een vraag. Ja, nou, ik kan alleen maar amen op zeggen. Ik zou ook niet weten wat ik er aan toe moest voegen. Het geeft nog weer even heel mooi weer waar het nou vanavond het diepste over gaat. Het koninkrijk is voor veel christenen dan een abstract begrip. Het koninkrijk Gods. Daar is veel te weinig aandacht aan geschonken. Maar een paar dingen zijn heel concreet. Dat is de koning van het koninkrijk. En dat is de God van het koninkrijk. Dat is niet hetzelfde. God heeft alle dingen aan de voeten van zijn zoon onderworpen. Dat is de essentie van Psalm 8. En door Hebreeën 2 weten we dat dat een messiaanse psalm is. Anders waren we niet eens op de gedachte gekomen. Psalm 8 is messiaans. Daarom zegt de Heer Jezus ook in Matthäus 28 vers 18. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat zeg ik ook weer even naar jou toe. Je kunt zeggen, wie ben ik? Zoals Juliana dat zei toen ze koningin werd. Wie ben ik dat ik dit doen mag? Je kunt ook zeggen, met Psalm 8, wat is de mens? Ergens in de Psalm 140, ik weet niet precies welk nummer, daar staat ook wat is de mens. En dan gaat het over zijn geringheid, zijn zondigheid, zijn broer, dat God naar hem omziet. Maar in Psalm 8 is het, wauw, kijk eens. En dan moet je eerst pas naar Adam kijken en dan pas naar de laatste adem. Wauw, kijk toch eens wat God met die mens gedaan heeft. Zo'n hoge positie gegeven, bijna goddelijk gemaakt. Iets minder dan de goden, dan de Elohim. En heeft hem gesteld over die hele werkelijkheid. Alles aan de voeten van de mens gelegd. En dat zijn die twee wat is de mens die twee keer in de psalmen voorkomen. Dat ene wat is de mens is, kijk eens hoe groot die mens is. En het andere is, kijk eens hoe nietig die mens is. Dat God ook maar één blik hem waardig keurt. Dat is onvoorstelbaar. En nu kunnen we twee kanten uitgaan. Je kunt alle nadruk leggen op dat eerste en alle nadruk leggen op dat tweede. Maar in ons leven blijven altijd allebei die dingen naast elkaar waar. Als je kijkt naar wie je in Christus geworden bent door genade, wat de Heilige Geest in jou betekent, nogmaals, dat is een zeer verwaarloosd onderwerp. Dan zeg je aan de ene kant, wat heeft God niet van ons gemaakt? We zijn aan het hart van God gebracht. In 1 Petrus 3 staat hetzelfde hoofdstuk, dat dit de essentie is, dat hij ons tot God zou brengen. Niet alleen maar tot vergeving en tot behouden. Dat hij ons tot rechtvaardig voor de onrechtvaardig gestorven, opdat hij ons tot God zou brengen. Ik zou bijna zeggen, in de armen van de Vader, zoals de verloren zoon in de gelijkenis. Dat is het ene, wat is de mens? En dat mag je naar jezelf zeggen als je 's morgens in de spiegel kijkt. Wat mag ik wel niet zijn als een kind van die Vader, als een volgeling van die Jezus? Een hogere positie is er niet. Wij zongen als kinderen, en sommigen van u weten dat nog, niets is er wat ik meer begeerde. Nee, hoe was het weer? Help eens eventjes. Dan dat ik over de aarde regeerde. Ja, maar dat eerste zinnetje klopt er niet. Maar in ieder geval, in ieder geval dat ik u mag toebehoren, dat is groter dan dat ik over de aarde zou regeren. Maar dat betekent dus dat ik op twee manieren de spiegel kan kijken. Ik kan kijken zoals Mefiboset keek. Wie ben ik dat u omziet naar een dode hond als ik ben? Maar als hij dat elke dag tegen David zou zeggen, dan zegt David, nou moet je eens ophouden met dat gezeur, joh, dat weten we nou wel. Je bent nou een zoon van mij, ik heb je geadopteerd. Je mag elke dag aanzitten aan mijn tafel. En dus met een verloren zoon ook. Hij heeft sandalen aan zijn voeten gekregen, het teken van zoonschap. De prachtige mantel, gemeste kalf is geslacht, groot feest, maar hij zit elke keer meer. Ja, maar ik ben nog zo slecht en ik ben nog zo zonde. U weet niet half wat ik allemaal uitgesproken heb toen ik daar onderweg was. En uw geld, zegt die vader, houd erover op, ik wil het niet meer horen. Je bent mijn geliefde zoon. Ik heb je in de armen gesloten, het is allemaal weg. Wij zouden het Nieuw Testament die zeggen, het is allemaal onder het bloed van Christus. En dat is de andere kant. Is het dan niet waar als die verloren zoon zegt, dat Mefiboset nog steeds die verlamde voet had? Ja, die had hij nog steeds. Maar als hij niet naar zijn voeten keek en vooruit keek, dan keek hij in de ogen van David. En dan zag hij al de liefde waarmee David hem overstelpt had. En dan zei hij, wie ben ik dat ik een zoon van de koning ben geworden? Dat is de spanning waarmee we ons hele leven blijven bestaan.